Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons tezamen zijn voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 19 en daarvan het eerste vers: het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid, en wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 19. luisteren we met eerbied en aandacht naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 19. En wij zingen daarna Psalm 19 vers 4. Er staat vers 2 op het bord, dat is mijn fout. Maar het moet zijn vers 4, want dat is eigenlijk een logisch gevolg van wat we net gezongen hebben. Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En dat is het vierde vers van Psalm 19, na het lezen van Psalm 19.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn derhanden werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einde derzelfde, en niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand, in het houden van die is groot loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Tot zover.
Met de hulp des Heren willen we deze avond Gods woord met u overdenken vanuit Psalm 19 en daarvan de versen 8 tot en met 11. En dan lezen wij onze tekst in de versen 8 tot en met 11. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Tot zover onze tekst. We zijn vanavond bijeengekomen ook ter ondersteuning van de GBS, de Gereformeerde Bijbelstichting. Ik wil daar ook iets over zeggen. U weet ook waar de GBS voor staat. Niet alleen het behoud van de meest zuivere vertaling, maar ook het verspreiden van zuivere vertalingen, ook in het buitenland. Er wordt ieder jaar voor ongeveer 500.000 aan Bijbels verspreid, 500.000 euro dus. Verder zijn wij ook bezig om projecten te ondersteunen. Het herzien van de Delitzsch-vertaling, dat is de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Dat is heel belangrijk natuurlijk om die uit te kunnen delen aan de Joden met name. Dus het Nieuwe Testament vertaald in het Hebreeuws. De GBS die heeft de nieuwe vertaling in het Spaans ook ondersteund. En dan verder is er nog een nieuwe vertaling bezig in het Chinees. Dan zijn de kanttekeningen in het Zuid-Afrikaans vertaald. Die worden toegevoegd aan een Zuid-Afrikaanse Bijbel. Ook dat project wordt gesteund. En dan verder zijn we bezig met een studiebijbel op grond van de kanttekeningen van onze Statenvertaling. En er is ook, dat is nog maar net in het begin, een commissie die bezig is met het bekijken van de Statenvertaling zelf. Dus het is niet zo dat de GBS maar met één ding bezig is, maar een heel breed scala aan werkzaamheden. Ik wil ook graag u stimuleren om donateur te worden. Kost misschien 2,5 euro per jaar. De bedoeling is natuurlijk dat u dan een gift kunt geven. Maar dan krijgt u standvastig. De meesten zullen wel donateur zijn, maar ik zie ook jonge mensen zitten. Daar ben ik erg blij mee. Misschien dat je je ook op kunt geven als donateur. Er liggen folders straks bij de tafel. Ik zou zeggen, ook zo'n blauwe map. Dan kun je informatie meekrijgen van wat het GBS doet. En ik stel voor dat we ook het werk van de GBS opdragen in het gebed en vragen om de Heere, om zijn zegen over zijn woord. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn hulp af te smeken. O God, wanneer wij dat samen gezongen hebben, geef toch dat wij daar een indruk van mogen krijgen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Want gij hebt alle dingen geschapen tot uw eer. En u hebt ze schoon geschapen, goed geschapen. En vooral ook als het gaat om het kroonjuweel van de schepping, en dat is de mens. Wat is de mens toch een bijzonder schepsel. En dat zijn wij. Als we alleen al letten op onze ogen, hoe bijzonder fijnzinnig u het oog heeft geschapen. En Heere, nu zijn wij van u afgevallen. En daarmee hebben wij u gekrenkt. En geef toch dat we dat ook beleven. En daardoor is ook de schepping terechtgekomen onder de vloek. En zucht deze schepping als in barensnood zijnde naar het einde van deze vloek die rust op deze aarde. En geef toch dat we dat ook beseffen, zeker ook onze boeren, wanneer zij het moeilijk hebben, dat zij dan ook beseffen, dat is het alles om der zonde wil. En Heere, nu onderhoudt gij die schepping nog, en dat is een wonder. En ook uw schepselen, als we alleen al denken aan de zuurstof die we iedere dag en iedere nacht krijgen, en dat gij ons voorzien hebt van een automatische spier, een ademhalingsspier, waar we niet bij hoeven na te denken, dat die gewoon doorgaat dag en nacht, en dat u ons die zuurstof verleent om te blijven leven. Zo goed bent u, Heere. U zegent mens en beest. En ook onze dieren, wij bidden u, Heere, voor onze dieren. En voor onze schepping. De mens maakt zich op om op allerlei manieren proberen onze schepping te bewaren. De klimaatregelen die getroffen worden, omdat ze wel inzien dat wij mensen bezig zijn om langzamerhand de schepping, deze wereld, op te laten branden. Maar Heere, geef toch dat wij niet meedoen aan die dwaasheid. Niet dat wij niet als een goede rentmeester op onze schepping moeten passen, dat is ook onze roeping, dat belijden wij voor u. Maar dat wij beseffen dat we moeten leven uit de hand van uw goddelijke voorzienigheid. En dat u alles regeert, maar dat het ook heen gaat naar het einde aller dingen. Dat ook deze wereld door vuur verbrand zal worden. De elementen van de zonde en de ongerechtigheid. Er zal niks meer van overblijven. En u zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen waarop gerechtigheid woont. Maar des Heeren wet nochtans verspreid volmaakt er glans, terwijl zij het hart bekeert. En geef toch dat die glans vanavond ook onder het woord gezien mag worden, door de verlichtende werking van uw Heilige Geest, zodat we voor het eerst of opnieuw weer dat woord gaan waarderen als een grote schat die gij ons hebt toevertrouwd, waarin zich niet alleen openbaart dat u de schepper van hemel en aarde bent, maar waarin u zich ook openbaart als de herschepper, om die gevallen mens weer op te richten en terug te laten keren tot u. En daarom bidden we u, bekeer ons toch. Zo zullen wij bekeerd zijn. En als wij iets van die bekerende genade kennen, dan zijn we nooit afbekeerd. Wat hebben we dat toch nodig? Om daar telkens ook bij bepaald te worden. Bij de afsterving van de oude mens. Omdat die oude mens straks niet op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde kan wonen. En dat we die helemaal kwijt moeten raken aan deze zijde van het graf. En daar begint u direct al mee bij de wedergeboorte. Als die oude mens een doodsteek gaat krijgen, een doodsteek in de liefde tot de zonde en tot deze wereld, opdat wij daaraan sterven, Heere, zou u dat willen geven, dat stervende leven. Maar ook dat opstandingsleven, want dat begint ook bij de wedergeboorte. Dat nieuwe leven zich hoe langer hoe meer laat gelden in ons leven, opdat wij mogen wandelen in de vreze des Heeren en uw beeld mogen vertonen En juist dat woord hoe langer hoe meer lief mogen krijgen. En naar dat woord mogen leven. En Heere, dan bidden we u ook in het bijzonder voor het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. Of gij dat veelvuldige werk wil zegenen. Wees met hen die daar ook veel werk mee hebben. Degene die werken op het kantoor. Zegen het bestuur, ook de commissies, plaatselijk comité hier. Geef toch dat wij ook proberen wegen te zoeken om uw woord te verspreiden onder gevangenen en in ziekenhuizen of in hotels of zomaar op straat of zomaar bij onze buren. Heren, er zijn zoveel gelegenheden om dat te doen. Zou u ons daarin vrijmoedigheid willen geven? En niet altijd maar denken van, ja, zouden ze het wel begrijpen? Maar bidden om de verlichtende werking van de Heilige Geest. Opdat het zaad van het woord toch verspreid mag worden. Overal, o Heere. En dat gij zorgt voor de vrucht. En wij bidden u of gij ons ook deze avond wil helpen wanneer wij geroepen zijn uw woord uit te leggen. Wilt u zelf dan de uitlegger zijn in ons hart door de werking van de Heilige Geest en ook op onze lippen. Zodat we naar de zin en mening van uw lieve geest mogen spreken. En gedenk dan in het bijzonder ook de Joden wanneer ook het Nieuwe Testament in het Hebreeuws wordt herzien. Dat ook dat middel gezegend mag worden tot waarachtige bekering van uw volk Israël. Opdat het laatste teken van de eindtijd ook vervuld zal worden. Zoals dat ook in Gods woord staat en alzo zal geheel Israël zalig worden. Sta nog over ons geslacht op. Over onze kerken. Welk kerkverband ook, dat maakt niks uit, Heere. Maar wilt gij toch met uw geest komen? We hebben het zo nodig dat wij niet alleen maar tevreden zijn met de uitwendige vorm. Maar dat wij echt ook uitzien naar een krachtige bediening van uw Heilige Geest. Onder uw knechten en ook onder het volk. En dat er ook wervingskracht mag uitgaan van de gemeenten in ons donkere vaderland. In het moderne heidendom waarin ons vaderland is verwikkeld. Heere, ontfermt u zich over ons en onze kinderen en onze kleinkinderen. En wilt u onze jonge mensen vasthouden bij de waarheid van uw woord. En hoor ons gebed in de vergeving van al onze ongerechtigheden alleen om Christus willen. Amen. En dan zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 119 en dan vers 52. En dan zal er gecollecteerd worden voor de GBS. En daar moest ik net ook nog in mijn gebed ook aan denken. Dat moet u ook eens meenemen. Kijk, daar liggen bijvoorbeeld, er liggen er niet zoveel, maar er ligt een Bijbel op tafel. Ik denk dat die ongeveer €9, €10 kost. Maar dan zou je er gewoon 2 van thuis moeten hebben liggen. Wij doen dat ook wel eens niet om nou vroom te zijn. Doe ik dat praatje helemaal niet, maar als je bijvoorbeeld een verwarmingsmonteur krijgt. Nou, en hij is bezig om je kachel na te kijken. En dat je dan zegt van, gaat u ook naar de kerk? Nee, dat niet. En als je dan klaar is, dan bedank je hem natuurlijk. Je geeft hem een bakje koffie. En dan zeg je van, ik zou u graag een Bijbel willen geven. Ik zou hem aan willen nemen. Nou, 9 van de 10 nemen ze hem aan, hoor. Echt waar. Dus probeer dat eens. Je hoeft niet altijd er een preekje bij te houden, dat hoeft niet. Want als je zo'n bijbeltje geeft, die gooi je zomaar niet in de oude papierdoos, zo'n bijbeltje. Die heeft bepaalde waarde, gevoelswaarde al, als je hem zo in zijn hand geeft. Probeer het eens. We gaan zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemelte beter smaken. En we zingen ook het 84ste vers van dezelfde psalm. En die luidt, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. We willen dus luisteren naar Psalm 19, vers 8 tot en met 11. Ik zie dat er ook enkele kinderen in de kerk zitten. Fijn jongens en meisjes dat jullie meegegaan zijn met je moeder. Er was eens een keer een meisje en die ging samen met haar moeder de zolder opruimen. En toen vond dat meisje in een doos een groot zwart boek. Toen zei dat meisje van, mama, wat is dit voor een boek? Nou ja, zegt die moeder, ze zei het een beetje aarzelend, dat is het boek van God. En toen zei dat meisje, zullen we het dan maar teruggeven aan God? Want we lezen er toch niet in. Dat is erg. Dat is bij jullie thuis toch niet zo, hè? Ik denk dat bij jullie thuis wel 3 keer aan tafel uit de Bijbel wordt gelezen. Dat denk ik, hè? Kijk, en wij kennen die goede gewoonte gelukkig nog. Om dan uit de Bijbel te lezen. Maar hebt u ook wel eens de smaak van het woord van God geproefd? Dat ze zoeter is dan honing. Zo staat er in Psalm 19. Heb je de kracht van dat woord wel eens ervaren in je leven, jonge mensen? Want daar gaat het om. Kijk, neem nou bijvoorbeeld Augustinus. Die ook opgevoed was bij Gods woord. Dat weten wij, hij had een godvrezende moeder. En toch ontweek hij voortdurend de waarschuwende stemmen van zijn moeder. En miste hij de toepassende kracht van het woord van God. Die moeder zal ook vaak uit de Bijbel hebben gelezen waar de kleine Augustinus bij was. En ook bij het opgroeien. Jongen, doe dat nou niet, want dat is in strijd met het woord van God. Totdat de Heilige Geest plaats ging meemaken voor dat woord en hij werd zo onrustig. En hij zat in zijn tuin en hij wist niet wat hij doen moest. En toen hoorde hij die kinderen spelen, een spelletje. Tollege, tollege, neem en lees. Kijk, en als de Heer het woord gaat toepassen, dan doet hij dat als een sleutel op een slot. Zo gepast. En dat was bij Augustinus ook zo. Je krijgt niet altijd een hele mooie tekst. Maar wel altijd een woord wat precies bij je situatie past. Zal ik jullie vertellen welke tekst Augustinus toen kreeg? Want hij ging toen naar binnen, hij sloeg zijn Bijbel open met de bede, Heere, spreek dan toch tot mijn ziel. En toen kreeg hij deze woorden, ik lees het u voor. Romeinen 13, vers 13. Helemaal niet zo'n mooie tekst hoor. Luister maar. Laat ons als in de dag wandelen, niet in brasserijen, in dronkenschappen, niet in slaapkameren, niet in ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. En dat paste precies bij het leven van Augustinus. Het was net alsof de Bijbel hem ging lezen. Maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Denk aan Luther. Luther die voortdurend bezig was met het woord van God. En vooral botste tegen dat woord gerechtigheid en altijd dacht dat hij die gerechtigheid zelf op de een of andere manier moest opbrengen. Totdat hij echt de verlichtende werking mocht ervaren toen hij deze woorden kreeg. Romeinen 1 vers 17. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, dat is in het evangelie geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hij dacht altijd dat het geloof een werk was. Een werk van zichzelf. Zoals in sommige preken wel eens net gedaan wordt van je moet geloven. Je moet geloven. Ja, dat is wel waar. Maar dan niet een werk van mij. Maar als een instrument. Dat de Heilige Geest mij geeft. Waardoor ik deel krijg aan datgene wat in het evangelie wordt toegezegd. En ik denk aan de bekende prediker John Bunyan. Die kreeg deze woorden. Al wat de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Daar werd hij juist op aangevochten. Mag ik, die zo goddeloos ben, tot hem komen? En vooral dat woordje, en een iegelijk die tot mij komt. Daar lag ik de ruimte in voor John Bunyan. Die zal ik geenszins uitwerpen. En wat is het daarom ook nodig dat onze ogen daarvoor geopend worden, geliefden. Niet alleen voor de wonderen der natuur. Dat wij de hand van de schepper mogen zien. Van onze schepper hoor. Laten we dat woordje niet vergeten. Onze schepper. Maar ook de wonderen van Gods woord. Opdat wij de hand van onze herschepper mogen zien. Misschien ben je nog niet herschapen. Misschien ben je het wel. Opdat wij de heerlijkheid mogen zien van het woord des Heren. Dat schrijven we boven de prediking. De heerlijkheid van het woord des Heren. En dan staan we stil bij twee gedachten vanuit de tekst. De duiding van het woord des Heren en de werking van het woord des Heren. Dus de heerlijkheid van het woord des Heren. De duiding en de werking van het woord des Heren. Waarschijnlijk heeft David deze psalm gedicht in zijn jonge jaren. Toen hij schaapherder was en heel veel in de natuur verkeerde. En daar die wonderen van de schepping zag. Niet van de natuur, dat woord gebruiken wij ook wel eens. Maar pas geleden toen bepaalde iemand mij daarbij van, het is de schepping, dat is een veel mooier woord. Van de schepping. Om de schepper daarin te eren. En daar las David in, jongens en meisjes, in dat boek van Gods schepping. Maar hij las ook nog in een ander boek. En dat was het boek van de schriftuur. Van Gods woord. En dat deed hij niet om die twee boeken tegen elkaar uit te spelen. Zoals bijvoorbeeld de atheïst Herman Philipsen doet. Die zegt, dat kun je niet met elkaar verenigen. Wat er in de Bijbel staat en wat de wetenschap ons aanreikt. Dat botst met elkaar. Het is of het een of het ander. En hij is een atheïst. Dus hij zegt, ik kies voor de wetenschap. En daarom tegen de Bijbel. Zo niet, hè. Nee. En ook niet als een agnost. Misschien vindt u dat een moeilijk woord. Maar daar kom je vaak in onze samenleving tegen. Gnost. Dat betekent weten. En a. Dat betekent niet. Dus niet weten. Dat zijn mensen die zeggen, ja, je kunt de echte waarheid niet weten. Dat is ook niet waar. Want God die openbaart de echte waarheid juist in zijn woord. Pilatus was ook een agnost. Die zei tegen de Heer Jezus van, wat is waarheid? Hij haalde zijn schouders op. Nee, David aanbidt de schepping niet. Dat is niet goed. Zoals de klimatologen dat doen. Die aanbidden de schepping. Die houden daar conferenties over. Hij aanbidt de schepper. Daar gaat het om. Die alles geschapen heeft. Dat zien we ook in deze psalm. En hij komt vanuit de wonderen der schepping bij de wonderen der wet. Zo staat er in onze tekst. Die heeft God zelf bekendgemaakt en dat is een groot voorrecht. En hij ziet dat ook. Hij ziet dat het woord van God begeerlijker is dan goud, dan geld, dan mooie bungalows of mooie auto's of heel veel geld, jongens en meisjes. Ik hoop dat je die waarde ook echt mag zien. En dat het veel zoeter is dan honing. En als we dan bij onze eerste gedachte komen, dan moet u even met me meelezen, want ik wil eigenlijk in mijn eerste gedachte even al die teksten langslopen, want dan zien wij dat daar onze tekst de Bijbel vanuit verschillende kanten laat zien. In vers 8 wordt Gods woord de wet des Heren genoemd. Er staat de Tora. Dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. Dus dat is niet alleen maar de wet, de 10 geboden, maar daar staat ook evangelie in. Dat is wet en evangelie. Dan de volgende aanduiding in vers 8, dat is de getuigenis des Heren. Ziet u het staan? Dat woordje getuige, dat kennen wij ook wel. Als er een ongeluk gebeurd is, jongens en meisjes, dan komt de politie aanrijden en dan stopt de politie en dan zegt de politie, wie heeft het gezien? Ja, zegt iemand, ik heb het gezien. Kom hier dan. Dan bent u getuige, even het politiebusje in en dan moet u even precies vertellen, dat is een getuige. Het moet wel echt waar zijn, hè, wat u vertelt, hè. Ja, soms bij een rechtszitting, hè, moet iemand zweren zelfs, hè, dat hij echt de waarheid getuigt. De getuigenis des Heren staat hier. Snap je? Dus dat is het spreken van God. Dat God spreekt door zijn daden. Dat God spreekt in de openbaring van zijn wil, dat het niet een mensenboek is. Zo zegt de Heere. Zo lezen we dikwijls in de Bijbel. En denk aan het moment op de Sinaï. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God. Hoor je het? Dat is het getuigenis. Dan lezen we in vers 9 2 aanduidingen. De bevelen des Heren en het gebod des Heren. Dat is eigenlijk hetzelfde. En die aanduiding geeft aan dat God aan zijn volk precies bekend maakt hoe hij gediend en gevreesd wil worden. Dat is niet een bedenksel van ons mensen. Dat is in alle andere godsdiensten zo. Dat is van beneden uit. De ketter Kuitert, hij leeft niet meer. Die zei, alles wat wij van God weten is van beneden uit. En dat is niet zo. Alles wat wij van God weten, dat is van boven. Dat heeft God ons bekendgemaakt. En dan in het bijzonder hoe hij gediend en gevreesd wil worden. Daarom is het niet waard, jonge mensen, dat je kunt zeggen van ja, nou ja, iedereen heeft toch zijn eigen manier hoe hij God dient. Dat is niet zo. Dan krijg je altijd een eigenwillige godsdienst. God die heeft dat ons bekendgemaakt. Dat betekent deze aanduiding. Dan in vers 10 lezen we de aanduiding de vrezen des Heren. Ziet u het staan? Wij kennen natuurlijk ook die uitdrukking als de praktijk van de godzaligheid. En dat is terecht. Zoals bijvoorbeeld in het Spreukenboek. Maar hier wordt mee bedoeld echt een aanduiding van het woord van God. De leer en de praktijk. Dat is de vrezen des Heren. En dan tenslotte in vers 10 lezen wij van de rechten des Heren. Ook een aanduiding van het woord van God. Je zou kunnen zeggen, dit is de grondwet van God. En dat ziet vooral op het koningschap van God. De rechten des Heeren. Dan gaan we naar onze tweede gedachte. De uitwerking daarvan. Dus ik heb eerst die aanduidingen eventjes genoemd. Dan ga ik weer terug naar vers 8. Leest u maar mee. Wat wordt daar gezegd van de wet des Heeren? Allereerst, ze is volmaakt. En dat betekent onfeilbaar. Daar mogen we ook niets van af of toe doen. Omdat de Heilige Geest de auteur is van de schrift. Hij heeft Mozes aangedreven om de eerste 5 boeken bijvoorbeeld te schrijven. En bewaard voor vergissingen. Dat is een groot wonder. Want al die geschiedenissen had hij gekregen van mond op mond. En God had die geschiedenissen bewaard. En omdat de wet des Heeren volmaakt is, mag de wetenschap daar niet over heersen. Dat gebeurt vandaag aan de dag. Er wordt gerust gezegd, ook in de christelijke gereformeerde kerken helaas, wij weten meer dan vroeger. Dat is jammer, dat is erg, dat is goddeloos. Dat kan niet, want de wet des Heeren is volmaakt. Geen wetenschap mag over haar heersen. Ze heeft daarom ook voor ons, voor mij, absoluut gezag. Ook voor een dominee. U mag vanavond mij toetsen aan het woord van God. En als u zegt, dominee, u hebt iets gezegd in strijd met het woord van God, dan moet u straks even wachten. Want dan mag u daar mij op wijzen. Dat moet u mij op wijzen. Zeker de kerkraad, maar u ook. En dan staat er, bekerende de ziel. De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel. Ik hoop dat je echt naar de kerk bent gekomen vanavond. Heere, bekeer me toch. Nou, dat doet het woord. Door de werking van de Heilige Geest. Maar wat staat hier eigenlijk in het Hebreeuws? Terug laten keren. Dat staat er eigenlijk. Terug laten keren tot God. Die we de rug hebben toegekeerd. Je zou kunnen zeggen, terug laten keren tot haar bestemming. Waartoe God mij geschapen heeft. Zo goed en volmaakt. En daarom herinnert dit woord mij ook aan mijn diepe val in Adam. En nu geeft de Heere dat woord om mij terug te laten keren tot God. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dit woord, dat wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel gebruikt en ook wel eens vertaald met verkwikken. Hij verkwikt mijn ziel. Dat betekent weer oprichten. Zoals na een droge tijd, dat je denkt, nou, mijn groentetuintje moet nodig wat water hebben. En dan denk je, jongen, wat heeft dat toch een effect gehad dat ik gisteravond zo lang eventjes die tuin heb besproeid. Je komt er de volgende dag en dan zie je dat de planten weer opgefrist zijn. Dat ze weer omhoog gekomen zijn. En zo is het ook eigenlijk met het woord van God als dat gepredikt wordt onder Gods volk. Gods volk dreigt heel gauw te verdorren, in te zinken. Dus zij hebben juist dat woord van God zo nodig. Bekerende de ziel. En vertroostende betekent dat. En daarom verheft David de wet des Heeren boven de natuur. Want een mens kan echt wel even opknappen als hij een goede boswandeling doet. Maar de schepping kan mij echt niet laten zien hoe ik verlost kan worden uit mijn goddeloos bestaan. Echt niet. Daar kun je niet door bekeerd te worden. De schepping laat echt niet zien wat mijn oorspronkelijke waarde is. Daar ben ik blind voor. Daar heb ik nou het woord van God voor nodig. Ja, daar heb ik het vlees geworden woord van God voor nodig. Omdat die eigenlijk laat zien hoe God het bedoeld had. Toen hij Adam geschapen heeft. Dan gaan we naar de tweede aanduiding. De getuigenis des Heren is gewis. Heb ik uitgelegd hè, wat het getuigenis is. Dat is het spreken Gods. En dan staat er in het Hebreeuws een woord wat wij ook wel kennen. Voor gewis. Amen. Amen. Ons woord amen is daarvan afgeleid. Dat betekent dat is waarachtig. Daar kun je van op aan. Dat is betrouwbaar, geloofwaardig. Een toeverlaat betekent dat. En dat wordt ook zo beleefd door de ware gelovigen. En juist in een weg van aanvechtingen. In een weg van beproevingen. Denk maar aan de openbaring die Jozef kreeg in die twee dromen. Hij werd eigenlijk helemaal de diepte ermee ingeworpen. Maar hij heeft toch altijd vastgehouden aan het woord van God. En dat kun je bewijzen aan het moment dat die bakker en die schenker in de gevangenis komen. En dan zegt hij tegen die bakker en die schenker, de dromen komen van God en de zelfs uitlegging. En daarmee geeft hij heel duidelijk aan dat hij nog steeds in zijn hart die twee dromen meedraagt als het woord van God. Waarvan hij gelooft dat ze zeker uit zullen komen. Want de Heilige Geest had hem verlicht dat die dromen uit zouden komen. Dat was het woord des Heren, het getuigenis Gods in zijn leven. En dan staat er iets achter, de slechte wijsheid gevende. Vergis je niet, jongelui, het woord slecht, wat hier in de vertaling staat, dan moet je niet ons woord slecht onder verstaan. Slechterik, slechte mensen, onbetrouwbare mensen. Nee, maar het woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent eenvoudig, eenvoudig, klein. Mensen die zeggen, ik weet het eigenlijk niet. Hoe ik bekeerd moet worden. Ik weet eigenlijk niet welke weg ik in moet slaan. Als het gaat om Gods voorzienigheid in mijn leven. Ik weet het niet hoe ik om moet gaan met deze boze gewoonte die telkens weer de kop opsteekt in mijn leven. De slechte wijsheid gevende. Dat is iemand die klein geworden is voor God. Die zijn eigen wijsheid heeft leren verzaken. Een leerling geworden is. En zich ook zo gedraagt. En dan niet alleen van het uitwendige woord van God. Dat hij genoeg zou hebben aan de letter van de waarheid. Maar dat hij zegt, Heere, wilt u mij toch alstublieft ook inleiden in het heilgeheim van de waarheid. Zodat de kracht van de waarheid mag verstaan in mijn eigen hart en leven. En dan vervolgens, de bevelen des Heren zijn recht. Ik ga naar het volgende in vers 9. En dat ziet vooral dat woordje recht op de juiste koers. In het pad dat bewandeld wordt. De Heere brengt je op een pad als hij je bekeert. Door de enge poort op de smalle weg. En dan moet je ook nog bewaard worden voor allerlei dwaalwegen. Want ook Gods kinderen hebben nog steeds een dwaalziek hart. En daarom moeten ze zich richten op die bevelen des Heren. En die bevelen des Heren die zijn recht. En dat leert hen niet te vertrouwen op eigen licht. Op eigen vertrouwen, maar telkens te vragen, Heere, wilt u die gebaande wegen in mijn hart geven? Psalm 84 vers 6b. Die gebaande wegen afdrukken in mijn hart, Heere. En wat zijn dat dan? Heel eenvoudig, dat kun je onthouden. Staat in de tekst, de bevelen des Heeren zijn dat. Dat zijn de geboden des Heeren. Dat zijn de 10 geboden. Daar gaat de Heere zijn volk op richten. Dat wordt het filter om naar dingen te kijken. Om naar dingen te luisteren, jongelui. Dan moet je eens meenemen als je naar een film kijkt. Dan moet je dat filter eens erbij houden. Is dit nou tot eer van God? Dat is het eerste gebod, toch? Ja, toch? Ja, maar er zijn ook godsdienstige filmen, zegt iemand. Nou, dan moet je kijken naar het tweede gebod. Eigenwillige godsdienst. Ja, en als er dan gevloekt wordt, doe hem dan uit. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. En als ze gewoon op zondag van alles en nog wat doen in zo'n film. De dag des Heeren, 4e gebod. 5e gebod, dat is ongehoorzaam aan het wettig gezag. Gij zult niet doden als er een moord gepleegd wordt. Gij zult niet echt breken. Toch? Seksueel getinte dingen die je dan bekijkt of beluistert. Kun je toch niet naar kijken? Dat mag toch niet? Kan toch niet? Voel je? Gij zult niet stelen. Alle begeerten opgewekt worden. Als je dan een bepaalde levensstijl ziet. Dat je denkt, dat lijkt me ook wel mooi dat je de gelegenheid hebt om allerlei wereldreizen te doen. Voel je? Geen valse getuigenis spreken. Liegen en bedriegen. Gij zult niet begeren. Kijk, en nou benader je het vanuit een negatief oogpunt. Maar dat bedoelt hier eigenlijk Psalm 19 niet, hoor. Die bedoelt dat juist heel positief. Want dat wil een kind des Heren. Die wil dat. Die wil dat andere niet. Al voelt hij soms in zijn hart dat hij het wel wil. Dat is die strijd. Met het vlees. Maar hij wil het niet. Soms doet hij het. Paulus, Romeinen 7. De bevelen des Heren zijn recht. Verblijdende het hart, staat er dan. Want ze willen het. Ze willen die rechte wegen bewandelen. En als ze het in de beoefening hebben, die bevelen des Heren, vanuit de liefde Gods, dan verblijdt dat het hart. Dat betekent eigenlijk, het verruimt de ziel. Er zijn kinderen Gods die worstelen ontzettend met de vraag, is het nou wel voor mij of niet? Er zijn kinderen van God die zouden zo graag wat meer zekerheid willen hebben aangaande hun aandeel in Christus, in het genadeverbond. Nou, Gods woord geeft ons een heel eenvoudige weg. Dat is de tere wandel naar de geboden des Heren. Niet om daar iets mee te verdienen. Niet als een voorwaarde. Niet om een wettisch leven te hebben. Maar juist vanuit de tere wandel naar de geboden des Heren wil de Heren ruimte geven in de ziel. Verblijde het hart. Want dan laat de Heere zien in de struikelingen van het leven dat Hij een genadig God is en dat Hij in Christus voortdurend zijn volk en kinderen vergeeft. Daarom leert Hij zijn discipelen ook te bidden en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan het gebod des Heren is zuiver, staat er. Ga naar de volgende aanduiding. Verlichtende de ogen. En dat woordje zuiver, dat wil hier vooral zeggen vrij van dwaling. Vrij van zonde. De redelijke, onvervalste melk. Zuiver betekent hier vooral bederfwerend. Het weren van ziektekiemen. Het is daarom gezondmakende woorden des Heren voor het geestelijke leven. Daarom staat er ook verlichtende de ogen, zoals een zieke die het juiste medicijn krijgt. Waarvan moeder zei, je keek zo flauw uit je ogen, ik zag het aan je ogen dat je echt ook ziek was. En de medicijnen slaan aan. Je kijkt helderder uit je ogen. Nou, dat is eigenlijk ook het effect van de geboden des Heren. Ze zijn zuiver. Verlichtende de ogen betekent eigenlijk ook dat je onderscheidingsvermogen krijgt. Dus dat je leert te onderscheiden de dingen die God wel behagelijk zijn. Om ook de natuurlijke blindheid weg te nemen. Door de kracht van de Heilige Geest. Verlichtende de ogen. Dat is vooral dat je Christus mag zien. Dat is de begeerte van een ontdekte zondaar die bekommerd is over zijn staat tegenover God. En voor God niet kan bestaan, gemeente. Dat hij Christus zou mogen leren kennen. Die moet aan hem geopenbaard worden. Daartoe moeten zijn ogen verlicht worden. Verlichtende de ogen. Zodat hij gaat zien. Met bijvoorbeeld Jacob. Als hij droomt van die ladder Gods uit de hemel. Reken er maar op dat hij er licht over gekregen heeft. Dat die ladder Gods een beeld was van de Messias. De Heer Jezus die zegt het later tegen Nathanael. En dan zinspeelt hij op die ladder Gods. Nathanael, je zult meer zien dan wat je nu gezien hebt. Je zult de engelen zien van boven naar beneden. Neerdalend op de Zoon des Mensen. Want hij is de ladder Gods. Verlichtende de ogen dat je Christus mag zien in de schaduwdienst. Dat je zegt, hij is dat lam dat geslacht wordt. Dat je mag zien in de slang die verhoogd werd in de woestijn. Dat is hij. Verlichtende de ogen. Toen bij Luther dat licht opging, ging hij bijna op elke bladzijde Christus ontdekken. De vreze des Heren, dat is de volgende aanduiding, is rein, bestaande tot in eeuwigheid. En de rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn ze rechtvaardig. Daar heb je weer die uitdrukking, de vreze des Heren. Ik zei al, dat is de leer der waarheid. Onze kanttekeningen zeggen het volgende. De leer van de ware religie en godsdienst zijnde rein van alle vuiligheid van menselijke gedichtsels en meebrengende reinheid der harten en handen. Dus die vreze des Heren, die zuivere waarheid, gemeente, is rein. Dat betekent die maakt rein. Dat ziet vooral op de heiligmaking. En als er dan staat bestaande in de eeuwigheid, tot in eeuwigheid, dan is dat een typering van wat die vreze des Heren uitwerkt. Die vreze des Heren die schenkt eeuwige liefde. Geen tijdelijke liefde. Eeuwige liefde. En die vreze des Heren geeft een blijvende vreugde. Tot in der eeuwigheid. Die vreze des Heren die geeft een onverwelkelijke kroon. Die nooit zal vergaan. Die vreze des Heren geeft een onaantastbare schat. Betekent dat. Die vreze des Heren die geeft een eeuwige zaligheid. En als hier dan staat. De rechten des Heren zijn waarheid. Tezamen zijn zij rechtvaardig. Dan ziet dat op het koningschap van God. En dat hij als koning ervoor garant staat dat zijn volk recht gedaan wordt. En dat heeft alles te maken met het recht Gods. Recht Gods wordt verheerlijkt in het woord van God. En daarom ook verheerlijkt in het leven van een kind van God. Het gaat eigenlijk uiteindelijk om het recht van God. In het zalig worden van een zondaar. Ook in het verdoemd worden van een zondaar. Kijk, en dat leert nou een kind des Heren in zijn leven toevallen. Zijn hier ook wel mensen in ons midden die zeggen, dat is rechtvaardig, Heren, dat ik verdoemd zal worden. Niet dat je verdoemd wil worden. Dat vraagt de Heren niet. Want hij zal juist in het buigen onder het recht van God die werkzaamheden geven om een weg ter ontkoming te zoeken in het toevallen van dat welverdiende oordeel Gods. Maar de Heilige Geest die drukt dat wel af in je ziel, de liefde tot het recht van God. En als je daaronder leert buigen, dan zal de Heilige Geest het niet nalaten om de ogen te openen voor hem die dat recht van God volkomen heeft opgeluisterd. En dat is Christus. In het bijzonder in zijn lijden en in zijn sterven. Toen hij volkomen gebogen heeft onder het recht Gods en dat recht Gods ook volkomen heeft bevredigd. En van daaruit doet hij ook zijn uitverkorenen recht. En onderhoudt hij zijn uitverkorenen. Beschermt hij zijn uitverkorenen. En zal hij echt ook er zorg voor dragen dat die uitverkorenen verlost zullen worden van al hun zonden en van al hun vijanden. We zullen daar eerst van zingen, geliefden, met vers 5. Van Psalm 19. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het vijfde vers van Psalm 19. Geliefde gemeente, we hebben dus nu geluisterd naar de heerlijkheid van het woord des Heren. De duiding vanuit de versen, de wet des Heren, getuigenis des Heren, de bevelen des Heren, het gebod des Heren, de vrezen des Heren. Dus de duiding en dan de werking dat ze volmaakt is, bekerende de ziel, dat ze gewis is, de slechte wijsheid gevende, dat ze recht is, verblijdende het hart, dat ze zuiver is, verlichtende de ogen, dat ze rein is en bestaat tot in eeuwigheid en waarheid is en tezamen rechtvaardig. En nu de vraag aan u en mij. Hoe staat u? Hoe sta jij daar nou tegenover? Als ja, David jong was, dat hij daar al zoveel zicht op had, op dat woord van God, en dat hij dat woord van God echt zo heeft mogen leren waarderen. Is dat nou bij u ook zo? Want dat deze dan tenslotte in het 11e vers, als hij zegt, zij zijn begeerlijker dan goud. Ja, dan veel fijn goud. Hij versterkt daar dat ook mee met dat fijn goud. En zoeter dan honing en honingzeem. Honingzeem is het beste deel van de honing. Dus hij heeft het gezien en hij heeft het geproefd. Kijk, dat is wel onderscheiden van een godsdienstig mens. Je kunt als godsdienstig mens een zekere vermaak hebben in het woord van God. Dat je ook zegt, ja, ik ga wel graag naar de kerkdominee, huisbezoek. Ja, en ook wel door de weeks. Nou, dat is niet verkeerd natuurlijk. Dat is de algemene genade Gods. En dat je zegt, ja, het woord van God heeft ook nog wel enig beslag in mijn leven. Ik probeer ook mijn gezin in te richten overeenkomstig het woord van God. En mijn dagelijks leven probeer ik te richten naar het woord van God. En het doet mij ook echt droefheid als ik zie dat niet naar het woord van God geleefd wordt. Dat kan. Maar het gaat hier toch echt om iets wat dieper gaat. Zij is begeerlijker en zoeter. Dat heeft alles te maken met het hart. Dat het woord van God kracht gedaan heeft in je leven. En dat is zo noodzakelijk. Dat de Heilige Geest dat woord van God gaat gebruiken om je bekommerd te maken. Bekommerd over je staat tegenover God. Dat je echt ook na gaat denken en stilgezet wordt op de weg naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En dat door dat woord van God je ogen geopend worden voor de betrekkelijkheid van dit leven en de leegheid van je leven. En dat hij dan je een levend godsgemis gaat geven. Door dat woord. En als je een levend godsgemis krijgt, dan ga je ook de Heere echt zoeken. Met de belofte dat hij zich laat vinden. Omdat dat woord kracht deed. Dan ga je hem zoeken daar waar hij te vinden is. Dat is in dat woord. Dan ga je hem zoeken in de kerk. Oh, dan ga je zo graag naar de kerk. En dan buig je je knieën. Ook zo'n middel. Dan zeg je, Heere, dat ik u toch mag vinden. Dat ik u toch mag leren kennen. Dan ga je hem zoeken bij Gods kinderen. Dan probeer je daar contact mee te vinden. En concreet ook te breken met alles wat een sta in de weg is. Om tot bekering te komen. Bekerende de ziel. Hebben we net gehoord. Slechte wijsheid gevende. Je blinde zielsogen worden daarvoor geopend. Voor de glans van het woord van God. Zo heb ik de Bijbel dan nog nooit gelezen. Zo heb ik nog nooit geluisterd naar preken. Ze gingen altijd aan me voorbij, maar nou luister ik ook echt. Ik neem het ter harte. En ik probeer ook echt ernaar te leven. Oh, want je bent toch zo blind als het gaat om de waarachtige bekering. Als het gaat om de kennis Gods en de kennis van Christus. Maar toch, die gezindheid zoals David die hier schetst, begeerlijker dan goud, ja dan fijn goud en zoeter dan honingzeem. Daarmee wil de Heere je wel lokken en trekken. Want hij lokt en hij trekt door zijn liefde. Zodat je echt bekommerd wordt. Dat is een echte bekommering. Daar maak je je bekering niet van. Moet je ook voorzichtig mee zijn, want een bekommering kan overgaan, geliefde. Er zijn mensen die een poosje bekommerd zijn geweest naar aanleiding van een sterfgeval bijvoorbeeld, maar waar het helemaal weer overging. Of dat je een indruk had. Kijk, en daar is een recht bekommerd mens nou zo bang voor. Dan zal een oudering zeggen, ben je daar nou bang voor dat dat ophoudt? Oh, daar ben ik toch zo bang voor. Daar bid ik ook om, Heer. Dat het niet op zal houden. En dan hoop je dat de Heere door zijn lieve geestje gaat onderwijzen. En dan kan zomaar een woord in je hart vallen. Ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dat je zegt, Heere, is dat een woord voor mij? Heb je nou dat tot mij gesproken? Dan krijg je werkzaamheden mee. Daar word je niet direct een bekeerde jongen mee. Maar daar krijg je werkzaamheden mee. En dan zegt je, Heere, zou je het nog eens een keer willen zeggen tegen me? Kan de Heere wel eens een poosje mee wachten om het nog eens een keer te zeggen? Maar dat doet hij wel hoor. Om het nog een keer te zeggen. Op een verrassende wijze. En dan gaat de Heilige Geest, die gaat je laten preken met dat woord. Doordat hij je verstand verlicht, dan gaat hij je werkzaam maken aan de troon der genade. Dan laat hij zien hoe begeerlijk het is dat de Heere nou zo'n belofte in je leven gaat vervullen. Ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dat wordt een ontdekkend woord voor een mens. Want hij moet ontdekt worden aan zijn goddeloos bestaan. Dat hij voor God niet kan bestaan. Hij moet ontdekt worden dat hij ook met zijn zoeken en met zijn vroomheid voor God niet kan bestaan. Al zijn gerechtigheden zullen een wegwerpelijk kleed worden. Om zo te leren buigen voor Gods recht. Dat kan best wel een poosje duren hoor. Wanneer dat plaatsvindt. Kan ook direct gebeuren. Daar is God vrij in. Bij Paulus duurt het slechts 3 dagen. Maar dat kan ook best een poosje duren. Maar wel vanuit zij is begeerlijker dan goud. Dan fijn goud en zoeter dan honing. Ook de ontdekkende woorden. De bestraffende woorden. De afsnijdende woorden. Maar daartegenover plaatst de Heere ook het evangelie. Want hij zal een zondaar niet laten wanhopen aan God. Wel aan al zijn eigen pogingen, maar niet aan God. Want God is groot van goedertierenheid. En hij heeft lust in je bekering. En hij is bereid om een arm en een verloren zondaar al zijn zonden genadig te vergeven. In en door het dierbare bloed van Christus. Omdat dat bloed juist beantwoord aan het recht van God. Kijk, en daarom is zij begeerlijker dan goud, ja, dan zeer fijn goud. En zoeter dan honing. Dan honingzeem. Je kunt het ook merken aan de laatste versen. Daar gaan we natuurlijk nu niet verder op in. Maar dan zie je ook, en dat geldt dan ook Gods volk. Degene die daar iets van hebben leren kennen. Dan zegt David ook, wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. En in het oude van die is grote loon. En wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mijn hart van mijn verborgen afdwalingen. Zie je wel dat daar een kind van God nooit bovenuit groeit, gemeente. Kijk, en als hij dan mag komen tot die gelovige omhelzing, dan eindigt hij ook zoals hier die dichter eindigt. O Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Graaf in die goud, mijn jonge mensen. Graaf erin. Nou zeg je, ik ben nog zo blind, dominee. Maar begin er dan toch maar aan. Buig je knieën. En zeg het. Heere, open mijn ogen. Doe mij smaken. Dat u goedertieren bent. Amen. Eindigen met gebed. De Heere God in de hemel, wilt u het woord toepassen in ons aller leven, zodat niemand onbekeerd zal sterven, onverzoend voor u zal verschijnen. En dat we dat woord van God mogen zien als een onwaardeerbare schat. En dat we de smaak van het woord mogen proeven. En dat wij dan daardoor eigenlijk bedorven worden voor de wereld en voor de zonde. En dat wij zeggen, dat smaakt naar meer. Dat het voor ons echt het levensvoedsel, ja het manna zal zijn, waardoor gij uw volk en kinderen dagelijks begenadigd. Heb ook moeder dank dat we onder het woord mochten verkeren. Ga met ons, Heere, doe genade verzoening over al het onze om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 25, het tweede vers. Draag met u de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.